En vanavond begin ik met het lezen van een gedeelte uit Ezechiël hoofdstuk 4. Ezechiël hoofdstuk 4. En gij mensenkind, neem je een tichelsteen en leg die voor uw aangezicht en bewerp daarop de stad Jeruzalem. Dan maak een belegering tegen haar en bouw tegen haar sterkten en werp tegen haar een wal op en stel legers tegen haar en zet tegen haar stormrammen rondom. Verder, neem gij u een ijzeren pan en stel ze tot een ijzeren muur tussen u en tussen die stad. En richt uw aangezicht tegen haar dat ze in belegering komen en gij zult ze belegeren. Dit zij de huizen Israëls een teken. Lig gij ook neder op uw linkerzijde en leg daarop de ongerechtigheid van het huis Israëls. Naar het getal der dagen dat gij erop zult liggen, zult gij een ongerechtigheid dragen. Want ik heb u gegeven de jaren hunner ongerechtigheid naar het getal der dagen, 390 dagen, dat gij de ongerechtigheid van het huis Israëls dragen zult. Als gij nu deze voleinden zult, ligt een andere malen neder op uw rechterzijde, en gij zult de ongerechtigheid van het huis van Juda dragen, 40 dagen. Ik heb u gegeven elke dag voor elk jaar. Daarom zult gij uw aangezicht richten tegen de belegering van Jeruzalem, en uw arm zal ontbloot zijn en gij zult tegen haar profiteren. En ziet, ik zal dikke touwen aan u leggen, dat gij u niet omkeert van uw ene zijde tot uw andere zijde, totdat gij de dagen uw belegering voleind hebt. En neemt gij voor u tarwe en gerst en bonen en linzen en gierst en spelt en doe die in een vat, en maak die u tot brood naar het getal der dagen die gij op uw zijde nederliggen zult. 390 dagen zult gij dat eten. Uw spijzen nu die gij eten zult zal in gewicht zijn 20 sikkelen daags. Van tijd tot tijd zult gij die eten. Gij zult ook water naar zekere maat drinken, het zesde deel van een hin. Van tijd tot tijd zult gij het drinken. En gij zult een gerstekoek eten en die zult gij met drek van des mensen afgang bakken voor hun ogen. En de Heere zeide, alzo zullen de kinderen Israëls hun brood onrein eten onder de heidenen, waarheen ik hen verdrijven zal. Toen zeide ik, ach, Heere, Heere, zie, mijn ziel is niet verontreinigd geweest, want ik heb van mijn jeugd af tot nu toe geen dood aas, nog dat verscheurd is, gegeten, en geen verfoeilijk vlees is in mijn mond gekomen. En hij zeide tot mij, zie, ik heb u rundermest gegeven voor mensendrek, zo zult gij uw brood daarmede bereiden. Daarna zeide hij tot mij, gij mensenkind, zie, ik breek de staf des broods in Jeruzalem, en zij zullen het brood met gewicht en met kommer eten, en het water met zekere maat en met verbaasdheid drinken, opdat zij des broods en des waters gebrek hebben, en de een met de ander verbaasd worden en in hun ongerechtigheid uitteren. Tot zover. En eigenlijk had ik ook moeten lezen hoofdstuk 5, althans vers 1 tot en met 4... Want daar is nog sprake van nog een teken. Ik weet niet of het u opvalt, maar in totaal is hier sprake van 4 tekenen die gegeven worden aan Ezechiël. Dat wil zeggen, ze worden aan Ezechiël gegeven, maar Ezechiël moet ze zelf uitvoeren. 4 tekenen van, wat ik dan toch maar even noem, 4 tekenen van een strafgericht over Jeruzalem. En daarvoor neem ik dan even de titel die in mijn Bijbel boven hoofdstuk 5 staat. Maar waar het om gaat is inderdaad dat in 4 verschillende tekenen via Ezechiël uitdrukking wordt gegeven aan het toekomende oordeel over Israël. Namelijk het eerste teken, dat vinden wij in hoofdstuk 4 vers 1 tot en met 3. Namelijk de uitbeelding van een beleg, een belegering dus, een beleg van Jeruzalem. Want de gedachte is dat inderdaad Jeruzalem belegerd zal worden en uiteindelijk totaal verwoest. Alleen die totale verwoesting en ook de verstrooiing van het volk wordt pas uitgebeeld eigenlijk in de andere tekenen die hier nu verder volgen. Maar er zou sprake zijn van een belegering van Jeruzalem, waarover straks meer. Daarna vers 4 tot en met vers 8 denk ik. Daar vinden we eveneens een teken waarbij de profeet eerst 390 dagen op zijn linkerzijde moet liggen. Dat is 13 maanden. He? En daarna nog 40 dagen op zijn andere zijde. Dat is verademing dan, hè? Denk ik. Maar goed. Bij elkaar 430 dagen. Maar eerst op de ene zij, daarna op de andere zij. Als uitdrukking van de ongerechtigheid van Israël. En daarna nog een teken vanaf vers 9 van hoofdstuk 4. Tot het einde van het hoofdstuk. Eigenlijk een teken gewoon van hongersnood. Maar dat niet alleen. Het gaat over hongersnood en verontreiniging. Hetgeen over Jeruzalem zou komen ten tijde van de belegering van de stad. Uiteraard, want dat leidt gewoonlijk tot hongersnood. Dat heb ik dus nagevraagd in Leiden. Maar laat maar zitten. Ja, het had ook Brielen kunnen zijn of Haarlem of wat er maar wezen mag. Hè? Maar vooruit, hongersnood van de stad. En verontreiniging van de stad, uiteraard, om dezelfde redenen. En daarna volgt er nog een vierde teken in hoofdstuk 5 vers 1 tot en met 4. Een teken waarbij het oordeel over het volk als zodanig en bijzonder de inwoners van Jeruzalem wordt uitgebeeld via de haren van de profeet. Die hij zou afscheren en daarna nog het een en ander mee doen. En dat zijn dan bij elkaar vier tekenen. Waarin Ezechiël zelf hoofdpersoonlijk betrokken is. En daarna volgt dan vanaf vers 5 van het hoofdstuk de toelichting van de Heer zelf. Dat wil zeggen, inderdaad met de woorden van de Heer zelf, de aankondiging van het oordeel dat over Jeruzalem zou komen. Want de profeet bevindt zich weliswaar onder de ballingen. En hij behoort zelfs tot de ballingen van het Joodse volk in Babel. Maar, en ik moet dat dikwijls bij herhaling zeggen, omdat die geschiedenis zo onbekend is. Het was dan zo dat weliswaar die ballingschap al lang was ingegaan. En dat inderdaad het grootste deel van het Joodse volk in Babel en omgeving. Maar in ieder geval in Babylonische ballingschap verkeerde. Het betekent echter niet dat Jeruzalem verwoest was, want zover was het nog niet. De verwoesting van Jeruzalem viel namelijk niet samen met het begin van de ballingschap. Integendeel, de verwoesting van Jeruzalem viel vele jaren later. De ballingschap begon, als ik het nareken, op onze eigen Gregoriaanse traditionele kalender. Daar kom ik uit op 598 voor onze jaartelling, waarop de ballingschap van het Joodse volk inging. Maar pas 11 jaar later, in 587 voor onze jaartelling, begon officieel de verwoesting van de stad. Begrijp je me goed, toen werd hij niet verwoest, toen werd het beleg om de stad gelegd, maar daar gaat het dan verder niet om. Maar dus de officiële datum, 587, op onze kalender. Misschien moet ik er eens een keer bij zeggen, als ik dat nog niet gedaan heb, dat ik langzamerhand grote twijfels heb over of die nummering wel klopt. Maar het maakt niks uit, zolang we dezelfde kalender gebruiken, kunnen we gewoon die data ook hanteren enzovoort. Zolang we tenminste niet precies hoeven uit te rekenen hoeveel jaar het was tot vandaag. Van toen tot vandaag, want kom wel eens wezen dat daar wat mis zit. Nee, dat de nummering niet klopt, bedoel ik. Die kans is vrij groot, lijkt mij inmiddels. Maar dat maakt verder niks uit, want onderling blijven de verhoudingen dan toch altijd hetzelfde. Dat maakt niks uit, hè. En van 598 tot 587 voor onze jaartelling is 11 jaar. Ook al zit de hele berekening bij wijze van spreken 10 jaar mis, dan blijft het nog 11 jaar, hè. Dan zitten ze allemaal 10 jaar mis. Dat maakt niks uit, hè. Die begrijpt u toch, hè. Goed, nou dat even terzijde, dus de jaartallen onder voorbehoud. Maar het gaat er maar om dat we inderdaad in de gaten hebben dat de ballingschap officieel al lang was ingegaan voordat de stad verwoest zou worden. En hier hebben wij van doen met Ezechiël onder de ballingen, die feitelijk aan de ballingen de verwoesting van Jeruzalem aankondigt. Daar zullen ze misschien niet echt wakker van gelegen hebben, omdat ze nou eenmaal al ver uit de buurt waren. Dat is nu eenmaal zo. En dus aan dat oordeel over Jeruzalem zouden ontkomen. Ze waren er dus al aan ontkomen, daar komt het op neer. Niettemin is nog steeds sprake van een ongelovig volk in de ballingschap. En de Heer maakt aan deze ballingen bekend dat inderdaad Jeruzalem niet de stad is waarheen men binnenkort weer zou kunnen terugkeren, maar dat het de stad is die binnenkort alsnog zou worden verwoest. Het oordeel over Jeruzalem was nog niet compleet. En daar gaat het maar om. hoop op, enige hoop op terugkeer zou het dus in geen geval zijn. Zeker niet voor die generatie. Hoe dan ook, de vorige keren, en dat zijn die twee keren waarvan ik helemaal geen opname heb, omdat de ene keer was, had ik geen band bij, maar de andere keer ging de recorder kapot. Dat zeg ik dus tegen degene die eventueel de banden beluisterde. Excuus, ik kan het ook niet helpen. Wij doen altijd ons best, maar de vorige keren dus hebben wij gesproken over Ezechiël die die boekrol moest eten uit hoofdstuk 3. Een boekrol die smaakte als honing, een boekrol als uitbeelding van het woord Gods. Want de gedachte is dat hij het woord Gods tot zich zou nemen om daarna dat woord Gods ook inderdaad te spreken. Precies zoals eeuwen later Johannes in Openbaring 10 dat ook zou doen. De boekrol eten en daarna erover spreken. En Johannes was van mening dat inderdaad de smaak nog steeds hetzelfde was, denk ik altijd, hè. In Openbaring 10. Zoet als honing, maar niettemin bitter in de buik. En daar gaat het hier feitelijk over. Oordeel over de natuurlijke mens en zeker over de goddeloze mens. Verder werd ook in hoofdstuk 3, in hoofdstuk 2 al, in hoofdstuk 3, ook het laatste deel van hoofdstuk 3, uitdrukkelijk aangekondigd dat weliswaar Ezechiël de verantwoordelijkheid had om dit woord Gods en die profetieën te spreken, maar op voorhand werd gezegd dat het volk niet zou luisteren. Niettemin, Ezechiël moest dat doen, om reden die trouwens in hoofdstuk 2 al gezegd was. Namelijk, het volk zou toch moeten weten dat een profeet des Heeren in hun midden geweest was. En als dit oordeel over hen komt, zou het zelfs des te meer gerechtvaardigd zijn, omdat ook via deze prediking het volk niet tot geloof zou komen dan wel was gekomen enzovoorts. Daar gaat het maar om. En ik heb gezegd, de prediking van het woord Gods in het algemeen is ook niet in de eerste plaats ten behoeve van de mens, is in de eerste plaats tot eer van God. Daar gaat het om. En tot rechtvaardigheid Gods. En misschien heb ik het erbij verteld en anders vertel ik het nu in twee zinnen. Zelfs de dood van de Heer Jezus was niet om de zonden van de mens, maar was om de rechtvaardigheid van God. Let op de dubbele tegenstelling. Niet om de zonden van de mens, maar om de rechtvaardigheid Gods. Het was niet de zonde van de mens die eiste dat iemand de straf der zonden zou dragen. Toch? Het was de rechtvaardigheid Gods die dat eiste. We zouden het goed beseffen, omdat we niet al te zeer met het idee zouden rondlopen dat God ons zo lief heeft, dat hij voor ons van alles gedaan heeft. Dat is wel zo, maar dat is niet het hoogste deel van het verhaal. Het hoogste deel van het verhaal is dat wat God doet, doet hij tot eer van hemzelf. Tot zijn eigen rechtvaardigheid en tot zijn eigen heerlijkheid. Een heerlijkheid die hij immers ooit is kwijtgeraakt. Al was het maar door de zondeval, om het verhaal even heel kort te vertellen. Een heerlijkheid die hersteld zou moeten worden. En daarvoor was het lijden en ook de dood van de Heer Jezus noodzakelijk. Overigens ook zijn opstanding uiteraard. Maar het gaat er maar om dat wat God doet in de eerste plaats op hemzelf gericht is. Dat de mens daar voordeel bij kan hebben, dat is natuurlijk niet slechts een bijzaak. Het is een belangrijk onderdeel van het plan Gods, maar het staat niet bovenaan het lijstje, om het maar eens zo te zeggen. En zo is het hier ook, Ezechiël moet dit doen. Het zou geen resultaat hebben naar de mens toe. Het gaat erom dat hij ook niet in dienst staat van de mens, de profeet, maar hij staat in dienst van God. Nou goed, om die reden dan ook moet Ezechiël nu deze tekens uitvoeren. Hij moet het een en ander doen ten aanschouwen van het hele volk, want dat staat er ook bij, daar in de ballingschap overigens. U weet wel, aan de andere kant vinden we Jeremia, die trad in diezelfde tijd op als profeet des Heren onder degenen die in Jeruzalem waren nog. Ze waren tijdgenoten van elkaar, maar hier is Ezechiël onder de ballingen. En tot Ezechiël wordt gezegd, gij mensenkind, neem u een tichelsteen en leg die voor uw aangezicht en bewerp daarop de stad Jeruzalem. Bewerpen, dat woord gebruiken wij niet meer, wij gebruiken nu het woord ontwerpen. Ja, waarom weet ik ook niet. Als je de gemiddelde HBS'er vraagt, dan is het vermoedelijk zo dat bewerpen en ontwerpen tegengestelde zijn, of niet? Denk je niet? Bewerpen en ontwerpen, of niet? Dat zou kunnen. Nou, dat is het in elk geval niet. Het is gewoon het maken van een tekening van de stad. In een tichelsteen staat er. Vergis u niet, het is een tichelsteen, natuurlijk. Maar in de praktijk was het dus een kleitablet. het normale schrijfgerei in Babel en bij nader inzien in Babel uitgevonden. Volgens de Bijbel. Ze hebben trouwens in Babel wel wat meer uitgevonden, zodat de feestverval dat het iets met elkaar van doen heeft. Want wat hebben ze in Babel uitgevonden? Tegelstenen. En alle hoererijen en gruwelende raden. Het een staat in Genesis, het ander staat in Openbaring, maar laat maar zitten. Maar dat is het toch niet. En dat is door het bouwen van één toren. Van tegelstenen. Ja, vanzelfsprekend. En met als doel hoererijen en gruwelen. Want het is natuurlijk allemaal één. Nee, waar ik het over heb is de tichelstenen die gemaakt, die gebruikt werden voor weliswaar de bouw en bijzonder de torenbouw. Maar aan de andere kant, ze werden net zo goed gebruikt als schrijfgerei. U weet wel, tabletten, kleitabletten heet zoiets. Maar dat zijn ook tichelstenen. Plat, waarschijnlijk. En wat breed. Men heeft mij verzekerd, ze waren 14 inch bij 12 inch. Dat is iets groter dan een A4'tje, denk ik altijd. Maar hoeveel is 14 inch? 35 centimeter, zoiets. Dat is goed. Hè? Maar 2,5, zuster. Ja. 14 maal 2,5. Dus toch niet gek geschat, hè? Iets van 35 centimeter. Nou, dat is niet A4. Is het A3? Weet je veel. Maar in ieder geval, kleitabletten, dat wil zeggen klei in een vorm, glad gestreken. Zo maken ze tichels ook, dat wil zeggen bakstenen. Alleen deze werden gebruikt om erop te schrijven. En daarna wordt het spul hard, was de bedoeling. Wordt gedroogd of zelfs gebakken, maar in principe gedroogd enzovoorts. En daarmee bleef de schrift in stand. Dus ze hebben vele, vele, vele duizenden van die tabletten in de loop der jaren gevonden. Complete bibliotheken zelfs. Uit Babel. En niet alleen uit Babel trouwens. Uit Egypte ook, want daar hebben ze een tijd lang dezelfde dingen gebruikt. Voor zover ik als ik me goed herinner, die El Amarna brieven waren ook gewoon kleitabletten. Ja, geloof ik wel, ja. Of heb je het verkeerd in gedachten? Nee, dat waren kleitabletten geloof ik. Nou goed, dat doet nou ook niks ter zake. Maar er werd op geschreven. Als u het mij vraagt, die dingen hebben met elkaar van doen. Want waar de mens schrijft, schrijft hij zijn eigen gedachten. Dat is in het algemeen zo. En de eigen gedachte, dat wat uit het hart van de mens komt, is per definitie boos en gewoonlijk in opstand tegen God. Vandaar dat ik ogenblikkelijk verband leg met de hoererijen en gruwelen der aarde. Dat geldt niet alleen voor wat de mens schreef, maar het geldt net zo goed voor de kleitabletten als zodanig. Want naar bijbelse maatstaven zijn kleitabletten ook gewoon bakstenen. Dus volstrekt hetzelfde, alleen voor een ander doel. Daarom noem je ze verschillend, maar het beginsel is gelijk. En de tichelstenen zijn nou eenmaal, of de bakstenen zijn nou eenmaal een uitbeelding van de werken van de mens tegenover de werken Gods. En daarmee dus ook van de gedachten van de mens tegenover de gedachten Gods. En toen God zijn gedachten openbaarde, graveerde hij ze niet in kleitabletten of in tichelen, maar in de rots. In de stenen tafelen, in plaats van tafelen van leem. Dan wel klei, die heb je toch, hè? Tot zover. Het is dus sowieso een uitdrukking van de mens. En hier wordt een model gemaakt van Jeruzalem, van één tegelsteen. En dat op zich is al een heel duidelijk beeld. Dat betekent dat dit Jeruzalem, het onderwerp is van deze profetie, van Gods wegen beschouwd wordt als de uitdrukking van het werk van de mens. En ook uiteraard van afgoderij. Want waar Babel nou eenmaal heet, de moeder der hoererij en de gruwelen der aarde, is ook inderdaad het idee dat waar Jeruzalem zich mee bezighield, de afgoderij waar Jeruzalem zich mee bezighield, dat die inderdaad van Babel afkomstig was. Vandaar dan ook dat het volk naar Babel in ballingschap verdween. De gedachte is eenvoudig deze. Als het volk zich dan bezighoudt met afgoderij, wel, laat het dan gaan naar waar die afgoderij vandaan komt. Daar hoort het dan thuis, dan hoort het in Babel thuis en niet in Jeruzalem. Daarna zeggen wij natuurlijk ook dat het ging naar Babel omdat Abraham daar afkomstig was. God had aan Abraham een belofte gedaan, had hem geroepen op grond van geloof en hem uitgeleid uit Babel. Waar het volk terugkeert in ongeloof of vervalt in ongeloof, wordt het teruggestuurd naar Babel. En dat is natuurlijk ook zo. Want hoe dan ook de hoererijen en gruwelen der aarde, kortom alle vormen van afgoderij, worden toegeschreven aan Babel om de eenvoudige oorzaak dat nu eenmaal alle volkeren met hun afgoderij afkomstig zijn uit Babel. Sinds de torenbouw en de daarbij behorende spraakverwarring. Let op spraak. Zie je dat het over taal gaat? Over wat men zegt, dat wat in het hart is, wat men denkt. Gaat om heel fundamenteel eigenlijk om... Om menselijke filosofie, menselijke wijsheid. Want dat is het eigenlijk. Dat is wat zich uitdrukt ook in die tichelen. Het zij dat men ermee bouwt. Het zij dat men erop schrijft. Aardigheid is dat... Dit is de laatste keer geloof ik dat de tichel in de Bijbel genoemd wordt. Dacht ik. Ik moet even zoeken. Ja, dat is inderdaad zo. Hier in Ezechiël 4 vers 1. Daarna, ik heb hier een aantekening, ga ik even langzaam terug. In Jesaja 65 vers 3. Daar wordt gesproken over een volk mij geduriglijk tergende in mijn aangezicht, in hoven offerende en rokende op tichelstenen. Rokende op tichelstenen. Dat wil zeggen, ze brachten offers op tichelstenen. Zelfgemaakte stenen. Dat is een fraai voorbeeld van iets wat heel niet fraai is. Namelijk van wat in het Nieuwe Testament genoemd wordt een eigendunkelijke godsdienst. Dus afgoderij. Zo van, we bepalen zelf wel hoe we God zullen dienen. En dus bracht men offers op altaren gebouwd van bakstenen in plaats van natuurstenen. En dat, terwijl in de wet uitdrukkelijk geregeld was, en daarvoor eigenlijk al, maar dat in de wet uitdrukkelijk geregeld was dat een altaar alleen maar zou kunnen bestaan uit natuurlijke materialen, natuurlijk steen. En als er geen stenen voorhanden waren, dan maar gewoon op zand. Dat is ook steen, alleen wat kleiner. Ja, aanzienlijk kleiner vooruit, maar niettemin steen. En op een zijlijn zeg ik dan altijd, het koperen brandofferaltaar was daarop geen uitzondering, want hoewel er wat vreemde opvattingen bestaan over het koperen brandofferaltaar, kan het alleen maar zo zijn dat het koperen altaar bestond uit vier wanden. Een kist uit vier wanden, maar zonder bodem, waarom ook. Die werd gewoon op de grond neergezet en daarna gevuld met zand, grind en of stenen, wat er maar was. Wat er maar in de buurt was. En daarop werd gestookt. Toen zei iemand, ja, maar er was toch sprake van een rooster. Toen zeg ik, ja, het was een soort hekwerk, gaas, weet ik veel. Een rooster inderdaad, maar dat was niet het rooster waarop men stookt. Het was de rooster aan de buitenkant op het altaar. Er was een rek namelijk gewoon om daar onder andere het materiaal aan op te hangen. En nog zowat, want op de typologische betekenis ga ik nou niet in. Maar het altaar is gewoon natuursteen. Of desnoods zand. En dat was al zo in de dagen van Abraham. Zelfs in de dagen van Abel, denk ik. Maar het is heus via de wet niet veranderd. Alleen deze, ja, dit volk, dat tergt mij. Ze brengen offers op tichelstenen. En ik moet u zeggen, iedereen die vandaag de Heer wil dienen en daardoor en daarom onder de wet leeft, doet precies hetzelfde. Want tichelstenen is ook een uitbeelding van de wet. Toch? Eigen werken. Eigen filosofie. Eigen dunkelijke godsdienst. Kan niet missen. Nou. Dan hebben we een paar hoofdstukken eerder. Jesaja 9 vers 9. De tichelstenen zijn gevallen. Ik denk altijd de teling is geworpen. Maar dat was wat anders. De tichelstenen zijn gevallen. Maar met uitgehouwen stenen zullen wij wederom bouwen, zei Israël. De wilde vijgenbomen zijn afgehouwen, Jesaja 9 vers 9. Maar wij zullen ze in cederen veranderen. Maar deze, dat kun je nou wel denken, maar er komt heus niks van terecht. Maar let op, tichelstenen zijn gevallen. Met uitgehouwen stenen zullen wij wederom bouwen. Zodat er wel degelijk verschil in waarde gegeven wordt. Uiteraard aan de tichelstenen en de gewone uitgehouwen stenen. De stenen uit de normale steengroeven. Maar ze dachten dat zelf zo te doen en de Heer staat dat uiteraard niet toe. Nou, en daarvoor hebben we nog eens tichelstenen, maar dat is in Exodus, waar Israël in de slavernij van Egypte inderdaad tichelstenen bakt. En het wordt daar inderdaad vele malen genoemd. En daarvoor hadden we tichelstenen in Genesis 11, waar ze uitgevonden worden, hè, in Babel. En dat zijn alle keren dat in de Bijbel genoemd wordt, dus dat is makkelijk dan even snel, hè? Genesis 11 vers 3, daar vind je de tichelstenen in Babel. Komt aan, laat ons tichelen strijken. U weet wel, alles in mallen, het woord zegt het al. Tichelstenen maken in mallen en daarmee bouwen. En dat is inderdaad tamelijk dwaas om daarmee God te dienen. Nou goed. Ga er maar niet verder op in. Keer maar terug tot Ezechiël 4. Neem je een tichelsteen en leg die voor je aangezicht en ontwerp daarop. Kortom, maak daarop een tekening van de stad Jeruzalem. Zodat die tichelsteen daarna Jeruzalem voorstelt, uiteraard. Op normale typologische en volgens sommigen zelfs magische wijze. Want zo werkt dat nou eenmaal. Dus teken de stad en daarna en maak een belegering tegen haar en bouw tegen haar sterkte en werp tegen haar een wal op en stel legers rondom haar en zet tegen haar stormrammen rondom. Ik denk alles in tekening, eerlijk gezegd, als ik het zo bezie. Maar misschien maak je er wel wat meer van dan alleen dit, dat weet ik niet. Maar als ik het zo lees, denk ik gewoon een tekening van de stad. Van een belegerde stad, herkenbaar als Jeruzalem. Het hoeft niet noodzakelijk een platte grond te zijn, denk ik ook. Het kan ook zo'n zijaanzicht zijn, of hoe zeggen ze iets. Hè? Toch? Gewoon een tekening van de stad als zodanig, maar dan in de situatie van een beleg rondom de stad. Omdat het eenmaal een uitbeelding is van wat er met Jeruzalem zou gaan gebeuren. Daarna staat er, verder neem u een ijzeren pan en stel ze tot een ijzeren muur tussen u en tussen die stad. Daarna denken wij altijd dat een pan niet zo geschikt is om een muur voor te stellen. Toch? Dus kijken we even naar het woord pan en we denken van een dakpan. Die lijkt toch niet op een braadpan, lijkt mij. Toch? Want dus heel gewoon, een pan is dus in het Nederlands eigenlijk oorspronkelijk gewoon een paneel. Een paneel. Paneel.
Dakpan.
Een plaat. Ja, er zal vast wel een vertaling inmiddels hebben, een bakplaat. In plaats van een pan, zo los je dat op. Maar het is gewoon een ijzeren plaat hoor. Denk er niet te veel bij, gewoon een ijzeren plaat. Je legt je over een paar stenen, zou ik maar zeggen. Een paar stenen op stapel, ijzeren plaat erop. En dan maar vuurtje eronder stoken en eieren bakken of wat er maar wezen mag. Zoals u nog wel zich herinnert waarschijnlijk van de camping vorig jaar. Laat me zitten. Dat is een eenvoudige manier om je eten klaar te maken, toch? Op een pan. En een dakpan is inderdaad ook gewoon een plaat. In dat geval zelfs van een tegel. Maar vooruit. Maar wat hier zo mooi een pan heet, een ijzeren pan, was dus gewoon een ijzeren plaat, een stuk ijzer. En stel ze tot een ijzeren muur tussen u en tussen die stad en richt uw aangezicht tegen haar dat zij in belegering komen. En gij zult ze belegeren, is het idee. Hij tekent dus de stad, tekent of maakt op andere wijze een uitbeelding van het beleg rondom de stad, zet er vervolgens een ijzeren plaat voor en gaat er zelf vervolgens weer achter liggen met zijn gezicht naar de stad. Want de gedachte is dat Ezechiël zelf de uitbeelding is uiteraard van de Heer, zoals dat met de profeten zo dikwijls het geval is. Nee, soms zijn ze ook een uitbeelding van het volk als zodanig. Hier in dit teken even niet. Hier is een uitbeelding van de Heer zelf, die zelf de stad gebouwd heeft als het ware, maar die ook zelf de stad zou verwoesten, die zelf de koning van Babel tegen de stad zou doen optrekken enzovoort. Die zelf een beleg om de stad zou slaan dus. En vervolgens die ijzeren plaat, die is vervolgens de afscheiding tussen Ezechiël en dit ontwerp van de stad. Of de ijzeren plaat stelt gewoon voor de scheiding die er is tussen de Heer en de God van Israël. Of de scheiding tussen Jeruzalem en de God van Jeruzalem. Scheiding dus tussen de Heer en Jeruzalem. Dat is wat het is. Daar staat zelfs ergens, moet ik alleen een paar bladzijden terug naar Jesaja 59. Jesaja 59, vers 2. Maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen uw lieden en tussen uw God. Namelijk uw zonden verbergen het aangezicht van uw lieden, dat hij niet hoort. Er wordt namelijk gesproken over het merkwaardige verschijnsel hier, dat God niet hoort naar Israël. En dat dus de communicatie tussen de Heer en Israël verbroken lijkt te zijn. En dat is ook zo. En via de profeet wordt gezegd, uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen uw lieden en tussen uw God. En daarom hoort hij niet. De Heer kan wel horen. De hand des Heren, vers 1. De hand des Heren is niet verkort dat zij niet zou kunnen verlossen. En zijn oor is niet zwaar geworden dat het niet zou kunnen horen. De Heer zou dat best kunnen, maar hij doet het niet omdat de ongerechtigheden scheiding maken tussen enzovoorts. En daar gaat het maar om. In feite is het hetzelfde als wat het Nieuwe Testament zegt, namelijk dat de mens dood is voor God door de misdaden en de zonden waarin hij wandelt. Met de woorden van Efeze 2 vers 1. En hier in Jesaja 59 staat het ook gewoon, scheiding tussen de Heer en Israël. En hier in Ezechiël 4 gaat het over scheiding tussen Ezechiël en het ontwerp van de stad. Maar dat is symboliek. De gedachte is gewoon dat de Heer en Jeruzalem van elkaar gescheiden zijn. Of anders, de Heer trekt zich terug, dat is het eigenlijk. En bij ijzer moet je meteen denken aan dat wat hard is en alles vermaalt en verbreekt uit Daniël 2, weet u wel. Dus dat is nogal definitief, zal ik maar zeggen, deze scheiding. Dat klopt ook, want wij leren natuurlijk vervolgens dat de stad ook daadwerkelijk verwoest zal worden. Goed. En dan staat er aan het eind van vers 3 van Ezechiël 4, dit zij den huize Israëls een teken. Dus de uitbeelding van wat de situatie is op dat moment al feitelijk van Jeruzalem. En dus ook een uitbeelding van waar het op uit zou lopen. Namelijk op de definitieve ondergang van de stad als zodanig. Omdat de Heer zelf er niets meer mee te maken wil hebben. De Heer zelf brengt het oordeel over de stad. Goed. Dat is het eerste teken. Daarna volgt het tweede, maar het hangt er rechtstreeks mee samen. Want hij moet achter die ijzeren muur gaan liggen, achter die ijzeren plaat, staat er. En richt uw aangezicht tegen haar. Maar dan vanaf vers 4, lig gij ook neder op uw linkerzijde. Dus het hoort echt allemaal bij elkaar. Lig gij neder op uw linkerzijde, ik denk achter die ijzeren plaat dan, als je het mij vraagt. En leg daarop de ongerechtigheid van het huis Israëls. Hoe je dat moet doen, weet ik ook niet, maar het doet ook weinig ter zake natuurlijk. Wij begrijpen waar het over gaat. Hij moet de positie innemen op zijn linkerzijde. En dat naar het getal der dagen van hun ongerechtigheid is het idee. In de rest van het vers. Naar het getal der dagen dat gij daarop zult liggen, zult gij hun ongerechtigheid dragen. Ezechiël draagt hier de ongerechtigheid van Israël. En dragen is ook verdragen, eventueel. Ik verdiep me er liever niet in, maar er zijn er die Ezechiël dan ineens zien als een uitbeelding van Israël zelf. Dat kan wel, maar dan moet je dit teken vanaf vers 4 loszien van het voorgaande. Ik ben niet geneigd dat te doen. Ik denk dat het inderdaad gewoon één geheel is en bij elkaar hoort. Dan is Ezechiël nog steeds uitbeelding van de Heer zelf. Die op zijn zij ligt en gewoon niet hoort en als het ware voor dood blijft liggen op één kant. Daarna ook op de andere kant overigens. Maar ik denk dat het dat gewoon uitbeeldt, want het past het beste bij wat in vers 1 tot en met 3 uiteengezet wordt. Er wordt ook wel eens gezegd of gedacht dat deze positie van Ezechiël een uitbeelding is van hoe de Heer Jezus onze ongerechtigheden dan wel die van Israël gedragen heeft in positieve zin. Namelijk, hij heeft die ongerechtigheden weggedragen. Dan moet ik u zeggen dat het mij niet lijkt dat het hier in het verhaal past. Want dan zou het moeten uitlopen niet op de verwoesting van Jeruzalem, maar op de redding van Jeruzalem. Toch? Dus dat lijkt me ook niet te kunnen. Dus blijft gewoon over dat Ezechiël uitdrukking geeft aan de Heer zelf, die inderdaad niet hoort. En die ligt, die niet handelt, die niet optreedt, die het gewoon laat voor wat het is, die zich van Israël en van Jeruzalem dan meer in het bijzonder distantieert. En dus gaat hij opeens zijn liggen. Nou goed, maakt verder niet zoveel uit, want de betekenis is toch wel duidelijk. Er staat namelijk, lig op je linkerzijde en leg daarop de ongerechtigheid van het huis Israëls. Naar het getal der dagen dat gij daarop zult liggen, zult gij een ongerechtigheid dragen. Want ik heb u gegeven de jaren hunner ongerechtigheid. Naar het getal der dagen, 390 dagen. Dat wil zeggen, jaren. Naar het getal der dagen, dat wil zeggen het aantal jaren uitgedrukt in aantal dagen. En dat zijn er dan 390 dagen. Dat gij de ongerechtigheid van het huis Israëls dragen zult. En voor de goede betekenis daarvan moet ik eigenlijk eerst doorlezen. Want u kent het verhaal hoe het zit met woorden en namen in de Bijbel. Ze hebben een algemene betekenis totdat er wat anders naast staat. Want dan wordt ineens de betekenis beperkt. Die kent u toch nog, hè, dat verhaal, hè? De wereld is heel de wereld. Tenzij bij die wereld wat aan toegevoegd wordt, waar woorden aan toegevoegd worden, dan wordt die ineens kleiner. Dan wordt er bijvoorbeeld ineens uw eigen wereld. En die is gewoonlijk heel wat kleiner dan heel de schepping. Toch? Zoiets, hè? Nou, dat vind je hier ook, want hier in vers 5 gaat het over de ongerechtigheid van het huis Israëls. In verband gebracht met 390 dagen. Maar daarna staat er in vers 6. Als gij nu deze volleinden zult, ligt een andere malen neder op uw rechterzijde. En gij zult de ongerechtigheid van het huis van Juda dragen. 40 dagen. Ik heb u gegeven elke dag voor elk jaar. En dan begrijpen wij hopelijk in één keer dat het huis Israëls uit vers 5 niet staat voor het ganse huis Israëls, namelijk alle stammen Israëls, maar dat het in vers 5 slechts gaat over de 10 stammen van Israël onder de naam Israël. En dat was ook de naam. Zolang die 10 stammen er waren, waren zij Israël. Totdat ze uit het land gezet werden. En ieder die uit het land gezet werd, houdt sowieso op Israël te zijn, overigens. Daar komt het op neer. En dat gold het eerst voor de 10 stammen. Daarna officieel ook voor de 2. En de naam van Israël ging daarna over naar de gemeente. Want zo zit het eigenlijk. En straks verdwijnt de gemeente weer en keert Israël terug. Natuurlijk Israël terug naar het land en draagt het ineens weer de naam Israël. En voor zover iemand anders dan u en ik de naam Israël gebruikt, gebeurt dat ten onrechte. Hebben die nog? Als er een volk anders dan de gemeente de naam Israël draagt, nu, of gebruikt, is dat ten onrechte. Ja. Nou goed. Maar de gedachte is dan dat hier sprake is van 390 jaren, uiteindelijk, van ongerechtigheid van de 10 stammen van Israël. Nou kan dat problemen opleveren, maar niet op mijn jaartallentabel. Ja, nou ja, ik vind het allemaal wel goed. Maar het is makkelijk genoeg. Jeruzalem werd verwoest officieel. De verwoesting van Jeruzalem officieel was in 587 van onze jaartelling. Reken je daarna 390 jaren terug. Dan moet je dus 390 optellen bij 587. Kom je uit in 976 van onze jaartelling, en dat is mijns inziens, en niet alleen mijne, is mijns inziens de datum voor de splitsing van het Rijk na de regeringsperiode van Salomo. Dat wil zeggen, in 976 voor onze jaartelling vond, ontstond het koninkrijk der 10 stammen van Israël. Onder Jerobeam. Dat was dus de splitsing van het rijk. In 976. Daarna, 390 jaar daarna, werd Jeruzalem verwoest. Dus vanaf het ontstaan van het 10-stammenrijk tot aan de verwoesting van Jeruzalem, en daarmee het definitieve totale einde van officieel heel Israël, toen, in die dagen, was inderdaad 390 jaar. Daar is niks moeilijks aan. Daarna, vers 6, als gij nu deze volleinden zult, ligt een andere malen neder op uw rechterzijde, en gij zult de ongerechtigheid van het huis van Juda dragen 40 dagen. Een van de problemen die daar nou ontstaat is dat men geneigd is de 390 en 40 bij elkaar op te tellen. En dat waren dan 430 dagen in totaal. En 430 komt nogal eens een keer in de Bijbel voor. Dus dan ben je meteen compleet verdwaald. De gedachte is gewoon dat je dat niet moet doen. Het waren voor Ezechiël weliswaar 430 dagen totaal. Maar het was gewoon 390. En aan de andere kant en op zijn andere zijde, je kan hem helemaal niet op twee zijden tegelijk liggen. Hè? Aan de andere kant en aan de andere zijde, 40. En de gedachte is een heel eenvoudige. In hun vervulling, in hun profetische betekenis, houden de 390 en de 40 gelijktijdig op. Heb je dat? Hij geeft eerst teken van het een, namelijk van de 10 stammen, en daarna een teken van het ander, namelijk van de 2 stammen. Maar dat betekent niet dat in een profetische betekenis dat twee perioden zijn die achter elkaar liggen. En dat is ook niet zo. Want de 390 lopen van 976 tot 587. En de 40 jaar zijn de 40 jaren van de 2 stammen van Israël. Van Juda dus. Eindigen ook in 587. En beginnen dan dus in 627 voor onze jaartelling. En daar is ook niks moeilijks aan, want als je het nazoekt, blijkt dat jaar het begin te zijn, de aanvang te zijn van het optreden van Jeremia. Jeremia, de profeet, onder de 2 stammen. 627 voor onze jaartelling. Ruim voor de ballingschap. Zelfs ruim voor de allereerste verwoesting van Jeruzalem. En zo eindigen die perioden dan gelijk. En hoe kan die data komen? Ja, dat is erg ingewikkeld, sorry. Maar wanneer het dan was, wanneer het optreden van Jeremia begint, dat kun je vinden in Jeremia 1 vers 3. Om er maar een kleine hint te geven. Maar ik heb geen twijfel over deze betekenis van het verhaal. De 10 stammen ging sowieso verkeerd vanaf het allereerste begin. En dat liep 390 jaar tot aan de ondergang van Jeruzalem. En van Juda wordt gerekend de periode waarin Jeremia, 40 jaar lang namelijk, predikte onder de inwoners van Jeruzalem. En dus in Judea. Met als gevolg 3 maal verovering van de stad. En de laatste keer was inderdaad de definitieve verwoesting. De eerste keer was de wegvoering van Daniel, de prinsen, zal ik maar zeggen. De tweede keer was de wegvoering van heel het volk in 598. De derde keer was 587 uitmondend in de verwoesting van Jeruzalem en het verbranden van de tempel. Nou goed. Dus de 10 en de 2 stammen worden hier inderdaad apart geteld. En dat betekent gewoon dat hiermee door Ezechiël niet alleen een teken wordt gegeven dat Jeruzalem zou worden verwoest, maar ook wanneer Jeruzalem zou worden verwoest. Nee, of iemand dat begrepen zal hebben, ja, dat weet ik ook niet, ik denk het niet. Misschien ook wel, maar dat zou hoogst uitzonderlijk geweest zijn. Maar dat niettemin hier op twee verschillende manieren van tevoren wordt aangeduid wanneer die verwoesting zou plaatsvinden, lijkt me een duidelijke zaak. Of men het begrepen heeft, weet ik niet. Of het de bedoeling was dat men zoiets zou begrijpen, weet ik ook niet. Maar laat ik het andersom zeggen. Achteraf stellen wij in elk geval vast dat de Heer voor zichzelf exact bepaald had wanneer het gebeuren zou. En het is ook zo gebeurd. En daarna de vraag of een mens kan weten dus wanneer het zal zijn. Nou, dat laat ik dan maar aan u over, hè. Of dat dan kan of niet. Het lijkt mij wel. Als je maar voldoende ingewijd bent, denk ik dan altijd, hè. Toch? In ieder geval, Ezechiël moet het begrepen hebben. En als mensen dit teken goed hebben waargenomen, dan konden ze het ook begrijpen. Het staat overigens in het algemeen ter discussie of Ezechiël dit ooit uitgevoerd heeft. Nou ja, kijk, natuurlijk. Kijk, er is natuurlijk iemand die gedacht heeft, ja, dit kan nooit, je kan toch niet 390 dagen, 13 maanden lang op ene zij liggen. En dat nog overleven ook. Nee, maar je moet natuurlijk wel even de realiteit echt in het oog houden. Er staat niet dat hij dat continu moest doen. Maar misschien deed hij dat een uur per dag, dat hij daar buiten bij die tichelsteen, die ijzeren plaat, dat hij achter die plaat ging liggen op één zijde, weet je. Ik bedenk maar wat. Het lijkt mij best binnen de woorden van dit schriftgedeelte te passen. Als teken. Toch? Nee, het zal wel langer geweest zijn iets, maar... Ja, zeker. Nou, ja, daar kom ik zo meteen nog op, ja. Ja, wellicht daarom. Het maakt me ook niks uit. Ik vind geen argument om te zeggen van dat kan niet. Natuurlijk kan dat wel. Nou, nee, men trekt het in twijfel of dat zo is. Sommigen denken dat Ezechiël dat alleen maar in een visioen heeft gedaan of zoiets. Voor zijn eigen verbeelding, maar in werkelijkheid niet. Maar goed, waarom nou zo? De heer spreekt nu eenmaal op deze demonstratieve wijze tot het volk. U weet wel, veelmaal, maar ook op velerlei wijze. En dit is nogal een vreemde wijze, maar niettemin, dat komt wel eens vaker voor, hoor. Nou goed. Vers 7. Daarom zult gij uw aangezicht richten tegen de belegering van Jeruzalem. En daarom neem ik deze tekens bij elkaar. Hè? Het teken van die tichel, die ijzeren plaat. En achter die ijzeren plaat ligt dan Ezechiël met zijn hoofd naar Jeruzalem toe. Maar dan 390 dagen lang op zijn linkerzijde. En dan nog 40 dagen op zijn rechterzijde. Dat is het idee. Nou goed. Daarna staat ook bij, en uw arm zal ontbloot zijn en gij zult tegen haar profiteren. Die ontblote arm is de uitdrukking van activiteit. Hè? Activiteit tegen Jeruzalem. En hij profiteert ook tegen Jeruzalem. Al was maar met de woorden die later volgen in hoofdstuk 5 vanaf vers 5. Al zo zegt de Heere enzovoorts. En zelfs, heel deze gebeurtenis alleen al, deze demonstratie, is natuurlijk gewoon een profetie tegen Jeruzalem. En dan in vers 8, en ziet, ik zal dikke touwen aan u leggen, dat gij u niet omkeert van uw zijde tot die andere zijde, of van zijde tot zijde, totdat gij de dagen uw belegering voleind hebt. Dat veronderstelt dat hij inderdaad niet maar een uurtje per dag, maar wat langer op één zijde gelegen heeft. Maar ik denk eerlijk gezegd dat op één zijde liggen een uur lang. Dat lijkt me toch redelijk lang, hoor. Probeer het maar eens. Maar goed. Maar die dikke touwen, dat spreekt over nog het een en ander. Dat heb ik vorige keer niet aangehaald. Maar het zal wel gekund hebben, want aan het eind van Ezechiël 3 staat in vers 25, want u aangaande mensenkind ziet, zij zouden dikke touwen aan u leggen en zij zouden u daarmede binden, daarom zult gij niet uitgaan in het midden van hen. En ik zal uw tong aan uw gehemelte doen kleven, dat gij stom worden zult, ik meen dat ik dat besproken heb, om me goed te herinneren, maar vooruit. Maar die touwen niet. De gedachte is namelijk dat Ezechiël sowieso met touwen gebonden wordt. Dus, namelijk als hij zich zou begeven onder het volk als zodanig, zegt hij, dat moet je niet doen, want ze zullen je gevangen nemen, want iemand die zo'n boodschap als jij brengt, die zetten ze meteen gevangen. Toch? Ze zouden u binden met touwen. Maar daarna in hoofdstuk 4 zegt de Heer, ik zal dikke touwen aan u leggen, dat gij niet omkeert van uw ene zijde tot uw andere zijde enzovoort. Het punt is namelijk dat die touwen, waar ze ook in de Bijbel voorkomen, net als de tichelsteen, van doen heeft met filosofie, met denken, overleggingen, of wat het maar wezen mag, zelfs met leringen, ideologieën, filosofieën, of wat het maar zijn mag. Want daarmee, door dat denken, doordat het uitgedacht wordt, wordt men gebonden. Niet omdat het opgelegd wordt, zo van, dit is een filosofie en daar moet je je aan houden. Maar in de praktijk gebeurt dat nou eenmaal zo. Vandaar dat wij mensen, wij zijn niet vrij van de cultuur waarin wij geboren en opgegroeid zijn enzovoorts. Dat is bepalend voor ons denken. En het is vaak heel moeilijk om daar vanaf te komen. Hoewel wij als christenen geacht worden toch in hoge mate daaraan ontrukt te worden. Waardoor? Wel door de touwen van de Heer zelf. Nee, door zijn woord tegenover mensenwoord. Dat is eigenlijk het idee. Het is niet zo makkelijk om het snel uit te leggen. Die kwestie van die touwen namelijk. Het idee van touwen is dat, ook naar het Hebreeuwse woord, dat het gaat om het een en ander wat in elkaar gevlochten is. En misschien is het daarna het handigste om meteen te verwijzen naar het Nieuwe Testament, 2 Petrus 1, waar Petrus zegt, wij zijn geen, ik lees het liefst met deze klemtoon, wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. En dat er onderscheiding van bijvoorbeeld het Joodse volk, want dat is kennelijk waar het eerst aan denkt, en daarna de Grieken. Griekse fabelen heet het op een andere plaats, meestal vertaald met oud-wijfse fabelen, vind ik hetgeen ik wel een leuk misverstand vind, overigens. Maar dat even terzijde. Maar dat wat kunstig in elkaar gedraaid is, dat is de uitdrukking van menselijke filosofie. Kunstig verdicht en zelfs een verdichtsel, ook naar de meest oppervlakkige betekenis van de term, heeft al die gedachte in zich. Dus kunstig in elkaar gezet. Weet je wel, op maatverdeling en op rijm. Zoals dat al. Naar de vorm al, maar ook inhoudelijk is eigenlijk het idee goed in elkaar gezet. En ik zeg altijd, voor zover een mens beschikt over intelligentie, gebruikt hij die gewoonlijk om zijn eigen filosofieën te ontwikkelen. En als hij maar intelligent genoeg is, zal hem dat zeker lukken. En die te stellen tegenover het woord Gods. Ik zeg altijd, het is geen kunst. Als je intelligent bent, kun je alles redeneren, kun je alles bewijzen, kun je alles aannemelijk maken. Het schiet niet echt op. Ja, als je dom bent, ben je nog slechter af, denk ik altijd. Maar vooruit. Hè? Dat is niet altijd zo. Maar generaliserend dan, vooruit. Maar dat is in elk geval wat touwen voorstellen. Ik zoek nou ijverig naar aantekeningen daaromtrent, maar die kan ik natuurlijk zo gauw weer niet vinden. Of heb ik ze toch nog ergens opgeschreven? Nee, ik kan ze niet vinden, maar bij touwen zou u in de eerste plaats moeten denken aan iemand als Simpson. Ja, ik heb ze wel. Zie. Aan iemand als Simpson, bij wie tot twee keer toesprake is van die touwen. Weet je wel, hoe zullen ze Simpson onder controle krijgen? Hij zegt, nou, je moet me binden met touwen, nieuwe touwen of wat het maar wezen mag enzovoorts, en dan zal ik dan ben ik aan je overgeleverd, daar kan ik me niet van losmaken. Niettemin, hij brak ze me zo. Dat is in het is toch wel aardig hoor, dat is in Richter hoofdstuk 15, zowel als 16. In Richter 15 vanaf vers 12 komt men tot Simpson en zegt, wij zijn afgekomen om u te binden, om u over te geven in de hand der Filistijnen. Toen zei Simson tot hen, zweert mij dat gij lieden op mij niet zult aanvallen. En zij spraken tot hem, zeggen, nee, maar we zullen u wel binden en u in hun liederhand overgeven. Doch wij zullen u geenszins doden. Of wij zullen u geenszins doden. En zij bonden hem met twee nieuwe touwen en voerden hem op van de rots. En als hij kwam tot Lechi, zo juichten de Filistijnen hem tegemoet. Maar de geest des Heren werd vaardig over hem en de touwen die aan zijn armen waren werden als linnen draden die van het vuur gebrand zijn. Kortom, zijn banden versmolten van zijn hand. En daarna nam hij ezelskinnenbakken. En daarom noemde men die plaats Lechi, want Lechi is een kinnenbakken. Dat is wel aardig. Ik ga het niet tot in details bespreken. Maar de gedachte is dat die touwen waarmee Simson gebonden wordt, dat die twee touwen zijn gewoon een beeld van de twee stenen tafelen, dan wel van de wet. En daarmee van de wet des vleeses en nog iets breder van menselijke wijsheid en menselijke filosofie en zelfs ook van eigenzinnige godsdienst enzovoorts. Maar waar Simson nou eenmaal een type is van Christus, die is niet gebonden door menselijke wijsheid. Die kan daarmee niet gebonden worden. Zelfs niet door de wet. Toch? En voor zover die twee touwen de wet voorstellen. En waarom nou niet? Wel, de Heer kwam onder de wet om degene die onder de wet waren te verlossen. En dat is precies wat er gebeurd is. Ja, moeilijker is het verder niet. En dat Lechi en het ezelskinnenbakken. Ezel-Lechi is het dan, hè? Lechi staat gewoon voor de onderkaak. En daarmee voor het spreken in het algemeen. En de ezelskinnenbakken is een uitbeelding van het woord. Zoals dat is in de mond van het gelovige overblijfsel. Want de ezel is een beeld van een gelovig overblijfsel. En daarmee van de Heer Jezus zelf. In de eerste plaats. In zijn verwerping weliswaar, maar niettemin van de Heer, die gehoorzaamheid geleerd heeft enzovoorts. En dat kinnenbakken van die ezel is dus een beeld van het woord des Heren tegenover de menselijke wijsheid, en daar gaat het maar om. En de zeelen worden verbroken, of de touwen worden ze genoemd, worden verbroken, dat wat gevlochten was, de kunstig verdichte fabelen enzovoorts. Er wordt een eind gemaakt aan die wijsheid, wat het ook maar wezen mag. En er wordt de wijsheid van het ezelskinnenbakken, namelijk van het woord Gods, in de mond van de Heer Jezus zelf, feitelijk tegenovergesteld. Dat is eigenlijk het hele verhaal. Waarna men trouwens water vindt in de onderkaak van de ezel. Dus een heel ingewikkeld verhaal. Ik ga het ook niet uitleggen, maar dat lijkt me logisch, want dat water in die kaak, of in Lechi, wat het maar is, is nou eenmaal een beeld van het woord Gods dat leven brengt enzovoorts. Heb je dat nog? Dat was even snel een stukje typologie. Touwen dus als beeld van menselijke wijsheid, daar komt het op neer. En inclusief, en ook met grote nadruk, de wet. De banden der wet. Die banden van de dood zijn. Ik lag gekneld in banden, er staat niet het woord touwen, maar het is een synoniem. In banden van de dood enzovoorts. Nou, dat is Richteren 15. Daarnaast hebben we Richteren 16. In een beroemde verhaal van Simson en Delila. Waar wij het vinden in vers 11. Waar de lieder vraagt, verklaar mij toch nu waarmede gij zult kunnen gebonden worden, is vers 10 en dan vers 11. En hij zeide tot haar, indien ze mij vastbonden met nieuwe touwen, met de welke geen werk gedaan is, zo zou ik zwak worden en wezen als een ander mens. Toen nam de lieder nieuwe touwen en bond hem daarmee en zei tot hem, de Filistijnen over u, Simson. En de achterlagen nu was zittende in de kamer. Die zaten in de achterkamer verborgen, de Filistijnen, denk ik dan altijd. Maar vooruit. En toen verbrak hij ze van zijn armen als een draad enzovoorts. Hij werd daardoor niet gebonden. Maar dit is wel wat touwen voorstellen. Wat denk je trouwens van Psalm 2 vers 10? Om eens van de andere kant binnen te komen. Psalm 2. Waarom woeden de volken en bedenken de natie in ijdelheid? Zij beraadslagen tezamen tegen God en zijn gezalfde. En zij zeggen, laat ons hun touwen, hetzelfde woord, laat ons hun touwen van ons werpen. waarbij die talen uiteraard staan voor de wijsheid van Gods wegen. Toch? Om zo te zeggen, talen waarmee wij gebonden zijn. Of zo meteen zeggen, een beeld van het nieuwe verbond, kan ook hoor. Maar in ieder geval uitdrukking van goddelijke wijsheid. Waar de wereld wel graag af wil, ze hebben hun eigen touwen, was de gedachte. Maar in Psalm 2 is het een beeld van het woord Gods in het algemeen. Als ik daarnaast, noem ik maar even Hosea 11, dat is ook wel een aardige. Dat is hier vlak in de buurt. Ezechiël, Daniël, Hosea 11. Waar de Heer spreekt over Israël, dan wel over Efraïm. En zegt in vers 3. Ik nochtans leerde Efraïm lopen. Ik leerde hem gaan. Hij nam ze, of ik nam ze, dat kan ook. Hij nam ze op zijn armen, maar zij bekenden niet dat ik ze genas. Ik trok ze met mensenzelen, met touwen der liefde. Heb je het? Touwen. Maar daarmee wel degelijk bindend. Ontstaat een band. Het hoeft niet noodzakelijk negatief te zijn. Ik trok ze met touwen der liefde en was hun als degene die het juk van hun kinderbak oplichten. Ja, leuk is dat, hè? Dat zoek je niet en het woord kinderbak komt heus niet zo vaak in de Bijbel voor, onder kaak. Maar via die touwen vind je hem nou toch even gauw twee keer erbij. En dat is maar waar het om gaat. Het heeft iets met woord te maken. Namelijk, die touwen der liefde is het woord Gods, voortkomend uit de liefde Gods, in elk geval. Of zullen we zeggen, het is het evangelie, om het dan maar heel eenvoudig te houden. Dat is het in elk geval. En als hier staat, die het juk van hun kinderbakken oplichten, gaat het over het bit, zoals het ligt in de mond van ezels, dan wel paarden. Want dat is ook die reinste typologie. Die dieren worden gestuurd via hun tong, dan wel via hun onderkaak. Dan wordt het bit ingelegd als juk. Maar het is een uitbeelding van hoe de mens ook bestuurd wordt via het woord. Nou ja, via wat hij spreekt, maar daarmee dus via wat uit zijn hart voortkomt enzovoort. Lees maar eens na in Jacobus, want dan staat dat gewoon zo. En het wegnemen van het bit uit de mond van het dier is een uitbeelding van hoe het juk der wet inderdaad wordt weggenomen. En hoe een mens dus niet langer geleid zal worden via het woord der wet. Een soort slavenjuk. En dus, het is hier het juk oplichten van hun kinderbak. En ik reikte hem voeden toe. Leuk, hè? Prachtig agrarisch beeld. Het bit wordt uit de mond van het beest genomen en daarna kan hij eten. Dat gaat namelijk wat makkelijker als je niet het ding in zijn mond heeft. Toch? Leuk is dat, hè? En zo is het met ons. Namelijk, dat juk, dat bit is weggenomen en in plaats daarvan krijgen we nou voer. Dat is de overgang van het oude naar het nieuwe verbond. Gewoon in een heel eenvoudig beeld. Banden der liefde dus. Wat hebben we nog meer? Nou, vooruit nog één dan. Psalm 129 en dan gaan wij poseren. Psalm 129. Waar ik lees vanaf vers 2. Zij hebben mij dikwijls van mijn jeugd af benauwd. Evenwel hebben zij mij niet overmocht. Ploegers hebben op mijn rug geploegd. Ze hebben hun voren lang ingetogen. Dat gaat over de geesteling van de Heer Jezus uiteraard. Het is de Heer zelf die antwoord is. En dan vers 4. De Heer die rechtvaardig is, heeft de touwen der goddelozen afgehouden. Dat had Simpson kunnen zeggen, eigenlijk. Maar in dit geval is het uiteindelijk vanzelfsprekend de Heere Jezus. Touwen der goddelozen. Dat zijn de woorden van de goddelozen, uiteraard. waardoor de mens gevangen is en waarmee eventueel Israël gevangen wordt enzovoorts. Maar de mens in het algemeen en waaraan deze mens ontkomen is. De mens Jezus Christus dus. Nou goed. Touwen dus, gevlochten werk, want dat is eigenlijk de echte betekenis van het woord. Touwen als beeld van de kunstig verdichte fabelen van menselijke wijsheid. Dat is in het algemeen de betekenis. Een enkele uitzondering dagen later, want in Psalm 118 kom ik dezelfde uitdrukking tegen. Staat ook inderdaad touwen, vertaald in Psalm 118. Maar daar hadden ze moeten vertalen met de dichte takken. Dichte takken. Dat is die kwestie van... ik had gezegd, dan gaan we pauzeren. Maar. Nou, Psalm 118 dan, het laatste deel. Die psalm die geciteerd wordt ter gelegenheid van het einde van de 69e week van Daniël. Ter gelegenheid van de zogeheten intocht in Jeruzalem. Psalm 128, vers 27. De Heer is God die ons licht gegeven heeft, bindt het feestoffer met touwen tot aan de hoornen van het altaar. En omdat het beeldspraak is, zijn de vertalers er ook de weg in kwijtgeraakt. Maar de gedachte is gewoon, laat u binden tot het feest. Nee, het is ook een woordspeling die hier gebruikt wordt en dat is sowieso niet te vertalen. Dat wil zeggen, kom tot het feest. Welk feest? Dat van de komst van de Messias, gezegend is hij, die komt in de naam des Heren. Dat was het voorgaande vers, vers 26. Dat werd toen geroepen immers, tijdens die tocht met die ezel, inclusief kinderbakken. Leuk, hè? We hebben ze toch bij elkaar, hoor. Zeker. Met die ezel over de Olijfberg, weet u wel. En dan bindt het feestoffer met touwen tot aan de hoornen van het altaar. Wil gewoon zeggen, kom tot het feest met dichte takken. Met takken. En dat is wat ze deden. Ze trokken takken van de bomen enzovoorts. En wuifden daarmee. Maar leuk is dat je dan in één keer ziet dat die dichte takken... net zo goed de uitbeelding zijn van touwen en dus van een verbond. Maar in dit geval van het nieuwe verbond uiteraard. Want men zou komen tot dit feest van de komst van de Messias. En daar, de loofhuttenfeest is daar trouwens ook de uitbeelding van. Al was het de tijd van loofhutten nog niet. Maar die bedoel ik heel dubbelzinnig. Het was de tijd van loofhutten nog niet. Het was de tijd van feest van ongezuurde broden. Bijna. Maar goed, maar die takken zijn de uitbeelding inderdaad van het nieuwe verbond. Dat zou aanbreken. Touwen dus wel. Maar dan... Dat is uitdrukking van het nieuwe verband. En tot aan de hoornen van het altaar wil zeggen naar de vier hoeken der aarde. Algemeen, eeuwig, verbond, enzovoort. Nou, daar moet ik het bij laten. Maar de gedachte is dus dat die takken, of dat die touwen, want dat zijn het meestal. Dat die touwen uit de Ezechiël 3 en 4 uitbeelding zijn van inderdaad wijsheid. En in bijzonder zelfs in hoofdstuk 3 van de wet... En Joodse instellingen, menselijke of Joodse wijsheid, die er zou leiden dat Ezechiël gevangen genomen zou worden. En de Heer zegt, begeef je niet onder hem. En in hoofdstuk 4 zegt de Heer, ik zal dikke touwen aan u leggen dat gij nu het omkeert. Waarna het weinig meer uitmaakt wat het profetisch betekent. Want het kan zijn aan de ene kant dat aangezien het de uitbeelding is van de ongerechtigheid die over Israël zou komen, dat die touwen net zo goed de uitbeelding zijn van menselijke wijsheid, waardoor het volk nu eenmaal gebonden was. En Ezechiël is daar de uitbeelding van. Aan de andere kant, met een beetje goede wil, kun je er misschien van maken, touwen zijn een uitbeelding van het ware woord Gods, namelijk het nieuwe verband. Maar dat laatste denk ik niet. Ik denk dat het gewoon om dezelfde dingen gaat. Namelijk, men is in de ban van, in de macht van, gebonden door menselijke redeneringen, filosofie, zoals tot uitdrukking komt in de Tichelsteen in elk geval, maar ook door deze touwen. En nu gaan we echt eerst pauzeren. En zo hadden wij het even over de dikke touwen. Uit Ezechiël 4 vers 8, maar ook al genoemd in hoofdstuk 3 vers 25. Touwen is namelijk per definitie vlechtwerk. En vandaar dat het ook vertaald wordt met dichte takken. Gevlochten takken. In Psalm 118... In elk geval, maar ze zijn in het algemeen als touwen een uitbeelding van dat wat de mens bindt. En dat is in het algemeen denkwijze, filosofie, wijsheid of wat er verdoor moet gaan, uiteraard. En zo komen we ook dikwijls tegen. Ik dacht dat ik net nog een hele fraaie tegenkwam, namelijk, of een fraaie, juist niet een fraaie, maar daarom wel interessant, namelijk die uit Jesaja 5. Jesaja 5, vers 18. Wee degenen die de ongerechtigheid trekken met koorden der ijdelheid. Ongerechtigheid wordt getrokken, dat wil zeggen toegepast in de praktijk, maar wordt getrokken als het ware met koorden der ijdelheid. En die de zonde trekken, dat is hetzelfde als ongerechtigheid in de praktijk, hè? Die de ongerechtigheid of de zonde trekken met dikke wagenzelen. En zelen is de vertaling hier van hetzelfde woord, touw. En hier vind je dus een mooi voorbeeld van een parallelisme. Ongerechtigheid, namelijk zonde, wordt getrokken met ijdele koorden of koren der ijdelheid of met dikke wagenzelen. Waarbij gerechtigheid of zonde beschouwd wordt als een wagen, een kar die getrokken wordt met touwen, dan wel zelen, is de gedachte. En hier wordt ongerechtigheid, dan wel zonde, geactiveerd, want dat is het trekken, hè? Wordt geactiveerd door deze koorden of touwen, namelijk door menselijke filosofie, is eigenlijk het idee. Nou goed, menselijke filosofie, dat is wat ik ervoor invul. En daarna laat ik het maar weer zitten, een keer terug naar Ezechiël 4, waar wij terechtkomen bij het volgende teken, vanaf vers 9, namelijk, derde teken uit deze reeks, neemt gij voor u, voor uzelf, tarwe, gerst, bonen, linzen, geerst en spelt. Dat zijn er zes, denk ik. Ik weet niet waarom die. Tarwe en gerst is tamelijk normaal voedsel in de Bijbel. Maar de reeks gaat meestal verder met, de reeks gaat verder met tarwe, gerst en dan wijnstokken, weet u wel. En hier niet, hier worden tarwe, gerst en dan bonen. Ik geloof niet dat ik die in de Bijbel veel tegenkom. Bovendien alle dagen bruine bonen. Dat is zo lekker niet, zoals het lied zegt. En linzen, die kom je al vroeg in de Bijbel tegen, overigens. Gierst weet ik verder niks van, spelt ook niet. Maar het wordt gegeten. Daar gaat het maar om. Ik geloof dat zowel gierst als spelt ook graansoorten zijn. Dus ik... Als onze indeling tenminste redelijk klopt. Bonen en linzen niet. Nee, gierst gaven wij aan de vogeltjes. In een kooitje, gierst. Nou goed. Laat me zitten, maar dit is het menu. Ik kan er niks van zeggen. Van waarom deze dingen. Maar dit is het menu. En er staat van, doe die in een vat. En maak die u tot brood. Hij moet er dus brood van bakken. Van bonen en linzen heb ik er geen idee van. Van tarwe en gerst ligt voor de hand. Gierst en spelt lijkt me minder voor de hand te liggen. Maar niettemin deze zes soorten. Doe dat bij elkaar en maak ze tot brood. U weet dat brood is een beeld van het woord van God. Soms. Hangt er vanaf. In elk geval als het ongezuurd brood is. En ik heb hier het idee dat dit brood, net als de touwen en net als de tichelen, een beeld is weer van het woord van mensen. Het ligt trouwens voor de hand via die zes soorten voedsel of wat het maar is, wat erin vermengd wordt. Want zes staat nou eenmaal voor de mens. Maar ja, dit is natuurlijk makkelijk om het zo te zeggen, wat ik nu doe. Slecht beargumenteerd. Maar goed, dat is wat ik erin zie. Ik zou niet weten hoe ik het anders beargumenteren moest. Maar er staat, maak dat tot brood. Naar het getal der dagen die gij op uw zijde nederliggen zult. Dat wil zeggen, 390 dagen lang zou hij dit voedsel eten. lijkt me een redelijk eenzijdig menu. Maar zal iemand zeggen, die zes soorten bij elkaar leveren toch een aardig algeheel... Hè? Dan zeg ik, nou, het zal wel. Daar zit ik niet mee. Maar goed. Dus al die tijd moet hij dit eten. Let op dus dat al deze tekenen wel degelijk bij elkaar horen. En dat het bij elkaar toch één vertoning is, hè? 390, is dit zijn voedsel? En dan, want we zijn er nog niet, uw spijzen nu, die gij eten zult, zal in gewicht zijn 20 sikkelen per dag. Van tijd tot tijd zult gij die eten. Kennelijk maakt het niet uit wanneer hij het eet, op welke tijdstippen van de dag hij eet, maar het is 20 sikkelen per dag, afgemeten. Ik weet niet hoeveel die 20 sikkelen is. Nee, dat weet ik echt niet. Maar wat ik wel weet, is dat hier uitgedrukt wordt, hongersnood. Dat wil zeggen, het schijnt toch weinig te zijn. Weinig voedsel. Maar het idee, misschien is het toch meer dan genoeg, maar heel het idee van dat er een dagelijks rantsoen is, een afgepaste hoeveelheid, staat in de Bijbel voor... Dat er tekort is, dat wil zeggen dat er hongersnood is. En dat is ook wat het uitdrukt. Ik neem aan dat het toch wel genoeg was voor Ezechiël om er van in leven te blijven. Maar het drukt uit hongersnood. En datzelfde geldt ook voor wat hij drinken zou, namelijk vers 11. Gij zult ook water naar maat drinken. En dus naar zekere maat. Dat wil zeggen ook afgepast, namelijk het zesde deel van een hin. Van tijd tot tijd zult gij het drinken. Dat wil zeggen, wanneer je dronk, maakt het niet uit, maar niet meer dan deze hoeveelheid. En let op het getal erbij. Ook een 6. Nou. En dan vers 12. En gij zult een gerstekoek eten en die zult gij met drek van des mensen afgang. Dat is een net woord dan, afgang in dit geval. Gij zult met drek van des mensen afgang bakken voor hun ogen. Dat is, laten we zeggen, onsmakelijk in elk geval. Al heb ik geen idee hoe het smaakt, moet ik er eerlijk bij zeggen. Toch? Ja, het is een vies praatje, maar sorry, ik heb het niet geschreven. Ik bedoel, ik kan het ook niet helpen. Maar het is duidelijk. Menselijke uitwerpselen, erin verwerkt. In die gerstekoek. En de Heer gaf als commentaar daarop, alzo zullen de kinderen Israëls hun brood onrein eten onder de heidenen waarin ik hen verdrijven zal. Dat is een beeld dus van hoe men inderdaad zal verdreven worden onder de heidenen en daar onrein zou leven in het algemeen. En ik zal bijna weer, ja, nou goed, nou, ik moet eigenlijk zeggen, kijk, waar dat een uitbeelding van is... staat erbij. Maar waar het specifiek een uitbeelding van is, is dat men zich zal voeden met dat wat de mens voortbrengt. Ik had willen zeggen dat wat de mens uitscheidt met korte ei en met korte ei en DT. Hebben we die nog? Maar ik zeg er altijd bij dit woord, het maakt niet uit hoe je het spelt. De betekenis is echt, ook in het Nederlands, volkomen gelijk. Fundamenteel. Waar die verschillende spelling vandaan komt, mag Joost weten. Maar het maakt echt geen verschil. Het is net zo goed een beeld van wat de mens voortbrengt. En zelfs van menselijke filosofie. Toen heb ik dat voor de zekerheid nagevraagd aan Paulus in Filippenzen 3. En die zegt, ik heb heel wat in het vlees om in te roemen. En hij noemt dan eigenlijk uitsluitend Joodse zaken. En daarna zegt hij, ik heb het alles schade en drek geacht. En dat is meer dan duidelijk. En het gaat daarbij inderdaad om menselijke wijsheid. Maar hij zegt, ik heb het schade en drek geacht omdat ik Christus mogen winnen. En dat soort zaken. Ik bedoel, lijkt me duidelijk genoeg. En dat is wat het hier ook uitbeeldt. Gaat steeds om dat wat de mens voortbrengt. Menselijke filosofie. Alleen, in Gods ogen is het niet anders dan drek. Ongeacht van hoe de mens het voortbrengt dan wel langs welke kant. Nou ja, goed. Hoe zeg je dat dan netjes? Het is niet netjes namelijk, dus je kunt het ook onmogelijk netjes zeggen. Denk ik dan maar. Nou. Ezechiël heeft er moeite mee, wie niet. Hij zegt, ach heren, heren, zie, mijn ziel is niet verontreinigd geweest, want ik heb van mijn jeugd af tot nu toe geen dood aas, nog dat verscheurd is gegeten, geen verfoeilijk vlees is in mijn mond gekomen. Hij heeft dus kennelijk gehouden aan de Mozaïsche voorschriften. Je kunt moeilijk zeggen de judaïstische voorschriften, want die bestonden nog niet. Het is gewoon de Mozaïsche wet met betrekking tot voedsel. En de Heer antwoordt dan aan Ezechiël, zie, ik heb u rundermest gegeven voor mensendrek, zo zult gij uw brood daarmede bereiden. Het schijnt smakelijker te zijn, of minder onsmakelijk, ik weet het ook niet. Maar, nou goed. Maar wat het ook was, het blijft natuurlijk gewoon hetzelfde uitdrukken. De verontreiniging, waarin Israël eigenlijk al lang terechtgekomen was en waarin het terecht zou komen in de dagen van de belegering van Jeruzalem in het bijzonder, de hongersnood en de verontreiniging die nou eenmaal beiden gepaard gaan met de belegering van een stad. Ik hoop dat dat duidelijk is. Maar daarna is het ook gewoon de uitbeelding van de situatie waarin Israël terecht zou komen onder de heidenen. Want wat de schrift daarvan zegt, is dat daar ook altijd van alles tekort zou zijn. In of onder de heidenen waarin zij verstrooid zouden zijn. Het was wellicht net genoeg om nog in leven te blijven en dikwijls dat ook niet. En ik heb het nou niet alleen over eten, maar over het leven in het algemeen. En dat is wat op vele plaatsen aangekondigd wordt in het profetisch woord. Met betrekking tot de ballingschap van Israël. Tot in ons dagen nog steeds. Namelijk, ze zouden verstrooid worden onder de heiden, daar verdrukt worden enzovoort. Maar in ieder geval, zij zouden daar niet een rijkelijk voorzien leven hebben. Maar in tegendeel, het zou maar nauwelijks genoeg zijn om in leven te blijven. En dikwijls zouden ze weer moeten vluchten, vervolgd worden en... Nee, goed. Aan alles gebrek lijden is de gedachte. En bovendien leven onder de heidenen en dus verontreinigd. Onrein zijn namelijk. En dat is wat hier wordt uitgedrukt. Ik lees eerst maar verder gewoon, want er staat dan in vers 16. Daarna zeide hij tot mij, gij mensenkind, zie ik breek de staf des broods in Jeruzalem. Ik breek de staf des broods. Dus een prachtige stijlfiguur, maar bij ons onbekend. In de Bijbel niet, want die komt vaker voor. Maar ik lees eerst maar door. Ik breek de staf des broods in Jeruzalem en zij zullen het brood met gewicht en met kommer eten. Ook een vreemde manier om te zeggen. Niet komkommer hoor, nee. Niet komkommer, nee. Zij zullen het eten met gewicht en met kommer. Dat wil zeggen, in kommervolle omstandigheden. En met gewicht wil zeggen dat nauwkeurig de hoeveelheid is afgepast. Omdat het voedsel nog eenmaal op rantsoen staat. Omdat er hongersnood is. Nou goed. En het water met zekere maat en met verbaasdheid drinken. Met zekere maat. Precies zo zou Ezechiël water drinken. Afgepaste hoeveelheid. Maar de gedachte is dat er inderdaad ook watergebrek zou zijn in de stad. Dat is tijdens de belegering zo, maar het is net zo goed zo daarna in de situatie onder de heidenen tot in onze dagen. En met verbaasdheid wil zeggen dat men zich niet werkelijk bewust is wat er gebeurt. Dat is verbazing. Toch? Ook in het Nederlands. Nou goed. Opdat zij des broods en des waters gebrek hebben. En de een met de ander verbaasd worden en in hun ongerechtigheid uitteren. Dat is wat ze niet verwachten, vandaar de verbazing. Wij weten dat ook zeker uit de profetieën van Jeremia. Want tot het laatst aan toe geloofden de Joden niet dat Jeruzalem verwoest zou worden. En zelfs toen de belegering van de stad had plaatsgevonden en vervolgens de Babyloniërs weer vertrokken. Toen zeiden ze, zie, de Heer heeft ons verlost. Terwijl de Heer juist gezegd had, nee, als Jeruzalem omsingeld wordt, dan moet je maken dat je wegkomt. En daartoe kregen ze de gelegenheid, maar ze deden het niet en zeiden, nee, de Heer heeft ons verlost. Daarna kwam Nebukadnezar alsnog terug. Hij moest geloof ik eerst even naar Egypte. Als ik me goed herinner. Maar daarna kwamen ze alsnog terug en de stad werd uiteindelijk inderdaad verwoest. Men had weg kunnen komen, maar men geloofde het niet. En net als in onze dagen zei men, nee, de Heer zal ons redden. Je weet wel, net als in onze dagen past men dan profetieën toe als van, de Heer zal Jeruzalem stellen tot een lastige steen die de volkeren niet zullen kunnen tillen. Ze zullen zich eraan vertillen, is dan de gedachte, enzovoorts. En de Heer zal Jeruzalem redden. Dat zal wel ooit wel een keer gebeuren, maar dan zijn we echt ver na de 70ste week van Daniël. En voor het zover is, zal Jeruzalem alsnog verwoest worden. En net zo min als men dat gelooft in onze dagen, zo geloofde men dat in de dagen van Jeremia en dus ook in de dagen van Ezechiël. En vandaar die verbazing waarover gesproken wordt. Maar de uitdrukking, ik breek de staf des broods in Jeruzalem, die uitdrukking die kennen wij uit de profetie. En eerst laat ik maar even zien, Jesaja 3. Want daar staat hier het duidelijkste, lijkt mij. Ja, eerlijk gezegd, het staat helemaal in verband zelfs met gebeurtenissen met betrekking tot Jeruzalem die nog toekomst zijn en die in de toekomst alsnog zullen vervuld worden. Dat zie je ook ogenblikkelijk, want het schriftgedeelte hiervoor, namelijk Jesaja 2, spreekt over ons zeer bekende zaken, mag ik aannemen. Want daar staat in Jesaja 2, vers 10, ga in de rotssteen. Wat dacht je van Sela? Ga in de rotssteen, Petra, en verberg u in het stof vanwege de schrik des Heren en om de heerlijkheid zijner majesteit. En daarna lees ik bijvoorbeeld vers 21. Gaande in de reten der rotsen en in de kloven der steenrotsen. En als u met ons in Petra geweest bent, dan weet u dat als het ergens op van toepassing is, dan is het daar. Hè? Zo ziet het daar eruit, hè. Gaande in de reten der rotsen en in de kloven der steenrotsen vanwege de schrik des Heren, vanwege de heerlijkheid zijner majesteit. Wanneer hij zich opmaken zal om de aarde geweldiglijk te verschrikken. Enzovoorts. Want Jeruzalem zal verwoest worden. Er staat hier ook, lees maar gewoon door. 3 vers 1. Want ziet de Heere, Heere der Heerscharen zal van Jeruzalem en van Juda wegnemen de stok en de staf. Alle stok des broods en alle stok des waters. Heb je dat? Want stok en staf worden gebruikt om op te leunen. Die wordt de mens geacht te gebruiken om zichzelf overeind te houden, is het idee. Maar daarmee zijn stok en staf een beeld, onder andere, van brood en water. De meest noodzakelijke levensbehoeften, namelijk. Begrijp je me goed? Daarna worden zowel stok en staf gebruikt als een beeld van de Heer zelf. Dan wel als beeld van het woord des Heeren. U weet wel, uw stok en uw staf die vertroosten mij. Maar ja, wat wij van de Heer krijgen is immers brood. Hij is immers ons brood enzovoorts. Dat is geen enkel punt. En waar het over water gaat is het een beeld van het woord van God. En dus stok en staf zijn een beeld van brood en water. Niet noodzakelijk in die volgorde. Kunnen door elkaar gebruiken. Maar het staat voor levensmiddelen. Dat wat het leven in stand zou houden. En men steunt op een stok of op een staf. Maar de Heer zegt, nee, die staf, die stok, die zal ik verbreken. Ik zal zorgen dat je niet meer te eten krijgt. En dat lijkt erg breed, moet ik u zeggen. Maar aan de andere kant, het is volstrekte typologie. Waar men het woord van de Heer en daarmee de Heer zelf afwijst, verliest men het recht op brood en op water. Dat is toch gewoon een beeld van de Heer en zijn woord. En dus zegt hij, die staf zal ik breken. Het is beeldspraak uiteraard. Nou goed. Daarna laat ik het maar hier maar bij. De eerste keer trouwens dat die uitdrukking voorkomt was in Leviticus. Leviticus 26. Als ik het wel heb. Want daar wordt inderdaad ook toekomstige oordelen eventueel over Israël aangekondigd. Even kijken. Oh, ik kijk verkeerd. 26, vers 26. Specifiek. Boven het hoofdstuk staat voor alle duidelijkheid: beloften aan hen die naar Gods wet leven en bedreiging der overtreders. Nou, dat laatste gaat het nu, de bedreiging der overtreders. En daarvan staat dan in vers 25, want ik zal een zwaard over u brengen dat de wraak des verbonds wreken zal. Wraak des verbonds, hoezo banden, touwen, enzovoorts. Hè? Nou goed. Zodat gij in uw steden vergaderd zult worden. Ja, in de steden vergaderd worden is niet direct een zegen, dat weet u toch, hè? Er zijn mensen die kunnen aantonen uit de schrift, menen zij, dat de Heer nu Israël verzamelt in de stad, namelijk in Jeruzalem. En dus moet dat gebeuren en dus moeten wij hen daarbij helpen. Nou goed, laat maar zitten. Het is inderdaad juist dat de Heer Israël verzamelt en uiteindelijk zal verzamelen in Jeruzalem. Maar niet om Jeruzalem te redden of te zegenen. Niet als schuilplaats, maar integendeel om daarna Jeruzalem te verwoesten. Inclusief allen die hij daarin verzameld heeft. Men denkt aan die profetie over die ziedende pot. Waarbij niet alleen de inhoud van de pot, het vlees, volkomen verbrand, maar de pot zelf ook nog. Dat is een profetie over Jeruzalem, maar misschien hebben we het daar nog eens over. Maar ik blijf hem bij Leviticus 26. Vers 26, ik zal een zwaard over u brengen, dat de wraak des verbonds wreken zal, zodat gij in uw steden vergaderd zult worden. Dan zal ik de pest in het midden van u zenden. En gij zult in de hand des vijands overgegeven worden. Als ik u de staf des broods zal gebroken hebben, dan zullen 10 vrouwen uw brood in 1 oven bakken. 10 vrouwen en maar 1 oven. Ja, er is weinig te bakken, want er is weinig levensmiddelen. Dat is gewoon het idee. En zullen uw brood bij het gewicht wedergeven. Dat wil zeggen, wat er ingeleverd wordt, wordt gewogen. En wat er daarna afgeleverd wordt aan brood, wordt ook gewogen om te controleren of niet stiekem er wat van achtergehouden wordt. Toch? Men alles wel terugkrijgt, want men is er zuinig op, is het idee, er is maar zo weinig. En gij zult eten, maar niet verzadigd worden. Men zal te weinig hebben. Is gewoon de gedachte. En hier staat ook diezelfde uitdrukking. Ik zal u de staf des broods breken. Nou goed, en daarna vinden we de uitdrukking inderdaad enige malen. Hier in Ezekiel 4, vers 16 was het dus. Ik breek de staf des broods in Jeruzalem. Maar het gaat niet alleen om brood. Het gaat inderdaad om dat men zich niet in het leven kan behouden. Dat men bedreigd wordt. Kortom, dat er geen levensmiddelen zijn in de breedste betekenis van het woord. Maar uiteindelijk zal het inderdaad aflopen met de definitieve verwoesting van Jeruzalem. En niet van de ene dag op de andere, maar inderdaad eerst na een, ik geloof, 3-jarige belegering. Of was het een 1-jarige belegering, daar wil ik afwezen. Ik gooi ze wel eens door elkaar namelijk. Die van Nebukadnezar en die van Titus in het jaar 70 uiteindelijk van onze jaartelling. Dit was mijn 1-jarige belegering, geloof ik, toen. Maar dat doet me weinig ter zake. Maar die belegering leidt inderdaad tot hongersnood en vanwege de verontreiniging allerlei besmettelijke ziekten enzovoorts. Meestal wordt dan het woord pest gebruikt. Dat wil zeggen dat men onder zeer erbarmelijke omstandigheden zou omkomen en mocht men het overleven, dan de beleg overleven, dan komt men misschien om bij de definitieve verwoesting van de stad. En als men dan niet omkomt, wordt men inderdaad in ballingschap weggedreven. En als men dan nog niet omkomt, is men vermoedelijk een lid van het gelovig overblijfsel. Maar dat zou zijn leven ook niet zeker zijn. Maar dat is wat beschreven wordt in het 4e teken uit deze reeks. En daarover hebben wij het de volgende keer. Dan dat is hoofdstuk 5. Nou, het is geen prettige boodschap, maar ik denk altijd, verhoudingsgewijs hebben wij gewoon toch een zeer goede boodschap. En dat ter onderscheiding van die vele profeten in het Oude Testament, die inderdaad met grote nadruk hel en verdoemenis predikten. En terecht, van een volk wat inderdaad op geen enkele wijze wilde luisteren naar de Heer. Zullen wij danken? Trouwe Heer, we zeggen u dank dat wij inderdaad ook vanavond uw woord mochten openen en gehoor mogen geven aan uw woord. En we danken u dat u tot ons gesproken hebt en daarmee uzelf en uw leven aan ons hebt bekendgemaakt. Wij danken u voor de staf des broods die wij ontvangen hebben. En dat wij mogen eten van dat brood des levens dat uit de hemel is nedergedaald. Dat u ons geeft leven en overvloed. Wij danken u dan te mogen behoren tot die gemeente van eerstelingen. Deel uit te mogen maken van dat gelovig overblijfsel in onze dagen dat in de hemel is opgeschreven en hemelse toekomst heeft. Wij danken u, Vader, dat u ons dat waarschuwend voorbeeld ook van Israël gegeven hebt. En dat we u mogen kennen als een God die doet wat u hebt aangekondigd. En we danken u daarom in het bijzonder niet dat u deze oordelen brengt die u hebt aangekondigd, maar wel dat u ook die zegeningen brengt die u belooft aan een ieder die tot u komt in alle eenvoud en onderdanigheid. We danken u daarom voor die blijde boodschap die tot ons gebracht is, waardoor wij getrokken werden uit deze tegenwoordige wereld, waardoor wij in aanraking kwamen met uw wijsheid waarmee wij ons hart mogen vullen. En in het bijzonder waardoor wij leren kennen uw wijsheid, wijsheid van God, die wij kennen in de persoon van onze heiland zelf. Wij danken u dan dat wij uit uw genade mogen leven. En we vragen u, Vader, wees u ons dan nabij in de dagen die voor ons liggen. Geeft u ons uw kracht en uw genade en uw hulp te bekwamer tijd om Christus wil en op grond van uw beloften. Amen.